Van harte welkom, dames en heren, bij dit vragenuur. Mag ik aannemen dat u de agenda kunt vaststellen? Ja, dank u wel. Ik heb een mededeling. De vragen van D66 over kwijtschelden van de aanslag Hoogheemschap worden schriftelijk beantwoord. Met instemming van de heer Deen. Dan gaan we nu verder met de overige ingediende vragen. Ik zat vanavond bij de vraag van Partij van de Arbeid aan wethouder Walters over zelfbewoningsplicht. Mevrouw Kalk, wilt u de vraag nog toelichten of kan de wethouder beginnen met de beantwoording?
Ja, volgens mij is de vraag helder en kan die beantwoord worden.
Dank u wel. Ik geef het woord aan wethouder Walters.
Excuses, ik kan het antwoord niet vinden, dus misschien mag een ander even eerst. Ik zit er nog niet in, sorry.
Nou, dan komen we straks bij u terug. Dan gaan we naar de vraag van D66 aan wethouder Van Hunnik over segregatie in het onderwijs. Mevrouw Wesselink, wilt u de vraag nog toelichten of kan de wethouder de vraag beantwoorden?
Van mij mogen ze gelijk beantwoord worden.
Mevrouw Van Hunnik, u krijgt het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het gaat, de vraag die D66 heeft gesteld gaat over segregatie in Hilversum. En het gaat eigenlijk over de vraag of die zich in Hilversum ook voordoet. En zo ja, of wij dat als college een probleem vinden. En of wij iets doen uit hoofde van de educatieve agenda die is vastgesteld. En of er maatregelen zijn op dat gebied die niet in de educatieve agenda staan. Uiteraard zou ik bijna willen zeggen, is Hilversum niet vrij van segregatie. Het is een landelijk probleem. En het blijkt dat uit concentratie van groepen kinderen met hoogopgeleide ouders, met hogere inkomens en laag opgeleide ouders, met lagere inkomens, op bepaalde scholen dat dit het geval is. Dit is onder andere afhankelijk van de wijken met duurdere of goedkopere woningen. In Hilversum neemt, net als in de rest van Nederland, de segregatie op basis van sociaal-economische status toe. Hoogleraar Inge Wolf gaf tijdens de door de gemeente Hilversum georganiseerde meet-up in 2021 aan dat ook in de gemeente Hilversum kinderen opgroeien die niet de kansen krijgen om het onderwijs te volgen waar ze toe in staat zijn. Steeds vaker beïnvloedt de plek waar je wieg heeft gestaan de kansen die je in de maatschappij krijgt. Kansenongelijkheid uit zich bijvoorbeeld in onder... de tekst is een beetje raar, maar... Het gaat erom dat kansenongelijkheid blijkt bij de keuze van de middelbare school. Dus het doorstromen van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Kinderen van ouders die thuis de taal niet spreken, met lager opgeleide ouders of woonachtig in bepaalde wijken, krijgen vaker onterecht een te laag schooladvies. Ook beheersen lang niet alle kinderen de Nederlandse taal voldoende. Beheersing van de Nederlandse taal is essentieel voor leerlingen om mee te kunnen komen op school en in de samenleving. Het college is er zich van bewust dat de SES, zoals het dan heet, en de migratieachterstand van de ouders van een kind invloed hebben op de schoolloopbaan van een kind. De VO-raad definieert dit probleem helder. Kinderen met dezelfde capaciteiten, maar met een verschillende achtergrond, hebben niet dezelfde kansen om het beste uit zichzelf te halen en kennen vaak andersoortige onderwijsloopbanen. Deze kansenongelijkheid ziet het college als een complex probleem, waar segregatie in het onderwijs aan bijdraagt. De gevolgen van segregatie in het onderwijs uiten zich door meer kansenongelijkheid en dat daardoor ook het goed burgerschap wordt bemoeilijkt. Zoals uw fractie aangeeft, is de Hilversumse educatieve agenda erop gericht om kansenongelijkheid tegen te gaan. Daarom worden interventies uit de Hilversumse educatieve agenda en uit de actieagenda Nationaal Programma Onderwijs gericht ingezet. Juist op die scholen die het hardst kunnen gebruiken. Voor de leerlingen die het meest baat hebben bij de inzet. Bijvoorbeeld door het aanbod gericht op het versterken van de taal voor leerlingen die dit nodig hebben. Hiermee wil het college de kansengelijkheid toe laten nemen. Overigens doen de scholen, reguliere scholen, ook heel veel zelf. Ik was vanmiddag op de Dr. Bavinckschool, waar het 100-jarig bestaan wordt gevierd. En ik zag daar en ik sprak met een docent en toen ging het over taalachterstand. En zij zei dat ze daar een taaleiland hebben. En dat betekent dat ze daar gericht op kinderen op maat kijken van hoe ver is een kind als het op school komt. En als het niet goed gaat, wordt daar gericht extra hulp aan verleend. Dus ik denk dat ook de scholen zelf al heel veel initiatieven nemen. Andere voorbeelden zijn onze inzet op voor- en vroegschoolse educatie, waarbinnen kinderen met taal- en of ontwikkelachterstanden voor de basisschool ondersteuning krijgen gericht op het inhalen van deze achterstanden. En binnen de Hilversumse educatieve agenda hebben we maatwerkplannen waarbinnen we 10 basisscholen met de hoogste achterstandsscores subsidie verlenen om de leerlingen ondersteuning te bieden om achterstanden in te halen. Dit kan bijvoorbeeld inzet van extra ondersteuning voor leerlingen zijn. Een specifieke aanpak op segregatie zou een toevoeging kunnen zijn op het bestaande beleid. De gemeente Hilversum heeft naar aanleiding van de serie Klassen van Omroep Human samen met de Gelijke Kansen Alliance een meet-up georganiseerd waarbinnen in gesprek is gegaan met het onderwijs. In de meet-up zijn kennis en ervaringen gedeeld. Binnen deze bijeenkomst zijn ook successen uit Hilversum gedeeld, zoals bijvoorbeeld over de onderwijszorgarrangementen op de Donnerschool, de Wijngaard en de Mozarthof, u allen vast bekend. En naast de Hilversumse educatieve agenda is op 21 december 2021 de actieagenda Nationaal Programma Onderwijs vastgesteld door het college. Binnen deze actieagenda zijn dezelfde principes gehanteerd als binnen de Hilversumse educatieve agenda. Namelijk dat we streven naar gelijkheid door ongelijk te behandelen, op maat dus. Ook binnen de interventies binnen de NPO-actieagenda worden vooral de leerlingen met risico's op achterstanden ondersteund. Hier wou ik bij laten. Dank.
Mevrouw Wesselink, heeft u nog een aanvullende vraag naar aanleiding van het antwoord van de wethouder?
Een aanvullende vraag. Ik weet niet of die nu gelijk beantwoord kan worden. Maar als er op scholen extra taalonderwijs gegeven gaat worden, dat is natuurlijk fantastisch. Maar kunnen de leraren dat aan?
Wethouder Hunnik, aan u het woord.
Of ze dat aankunnen? Ja, daar ga ik vanuit als ze dat zelf ondervangen en dat ze blij zijn. En dat hoorde ik vanmiddag bijvoorbeeld als voorbeeld met de resultaten. Dus ik ga ervan uit dat ze dat aankunnen.
Ja, heb je nog een aanvullende vraag?
Ik ben op zich dat u daarvan uitgaat, dat hoop ik wel ook. Maar ik zou dat op zich nog wel iets concreter willen weten. Maar ik snap het ook als u daar nu niet, als u dat nu niet direct voor de hand heeft. Alleen ik zou daar op zich wel een concrete antwoord op willen ooit, zeg maar.
Nou, het is, ik weet daar natuurlijk nu niet het fijne van. Ik ben nog bezig om in te werken, zoals u weet. Ik ga ervan uit dat ze dat zelf aankunnen. Als ze dat niet kunnen, dat er dan naar ondersteuning wordt gevraagd. En wij bieden ook vanuit de gemeente ondersteuning. Dus dat daar vanuit de gemeente ook ondersteuning wordt geboden. Het staat ook in onze coalitieakkoord dat we daarmee bezig zijn om die kansenongelijkheid te verhelpen. Dus daar doen wij ook wat aan. Wat het precies is, dat kunt u mij op dit moment niet vragen, maar er wordt in ieder geval aan gewerkt.
Heeft iemand anders nog een vraag over dit onderwerp? Meneer Westerdien.
Ja, dank u wel voor de uitgebreide beantwoording van de vragen van onze collega. U gaf aan dat er heel veel gebeurt, maar ook eigenlijk dat het probleem groter wordt. Tenminste, volgens mij zei u in uw beantwoording of de segregatie of de kansongelijkheid wordt groter. En dat tegenover al die maatregelen die we nemen, maakt mij wel ook somber. Dus ik vroeg me af, heeft u het over een landelijk beeld dat het erger wordt, of heeft u specifiek in Hilversum iets gemeten dat het groter wordt?
Uit de informatie die tot mijn beschikking staat, is het echt een landelijk probleem en een maatschappelijk probleem vooral. En wat de laatste tijd wel erger wordt en dus meer een onderwerp van zorg is, ook van ons.
Ik ga nu verder met de volgende vraag van GroenLinks aan wethouder Heller.
Voorzitter, mag ik een vraag stellen over dit onderwerp?
En we hebben nog meer vragen. Ja? De volgende vraag van GroenLinks aan wethouder Heller over fietspad langs busstation. De heer Van Waarden, wilt u de vraag toelichten?
Nou, heel kort even inleiden, want het is een korte vraag en op zich een begrijpelijke vraag. Maar ik heb vanmorgen ook nog eens even staan kijken, het bewuste fietspad. En daar vliegen de fietsers alle kanten op. En we weten allemaal dat als je van A naar B gaat, is vaak de rechte lijn het makkelijkst en het best, mits veilig. Dus wij horen graag wanneer de hekken daar weg kunnen en dat iedereen het fietspad weer kan gebruiken.
Wethouder Schepers, aan u het woord.
Ja, voorzitter, met de permissie van collega Heller beantwoord ik deze vraag omdat het nogal nauw raakt aan het stationsgebied. Het is een terechte vraag, ik ken de situatie ook, maar we gaan de hekken vooralsnog niet weghalen. Dat heeft eigenlijk twee hele belangrijke redenen. In de eerste plaats is het tijdelijk busstation, dat is bijna klaar, dat wordt 26 juni in gebruik genomen. En wanneer het tijdelijk busstation in gebruik genomen gaat worden, zullen er op twee plekken veel meer kruisende bewegingen van bussen met het fietspad zijn. En dat zijn bewegingen die er nu nog niet zijn. Dus dat zorgt voor aanvullende onveiligheid. Daarnaast is het zo dat we verwachten dat we in juli al kunnen starten met de bouw van het echte busstation. En zal er ook veel bouwverkeer zijn om dat busstation aan te leggen. En ook dat bouwverkeer zal het fietspad op die plek gaan kruisen. En daarom vinden wij het niet verantwoord om het fietspad in de tussentijd te openen. Omdat we gewoon vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid daar te grote risico's zien. Ik ben het wel met u eens dat de situatie verbeterd kan worden. Er hebben een tijdje betonblokken gestaan. Maar goed, we gaan zorgen voor een duidelijke afsluiting. We gaan zorgen voor duidelijke bebording over de omleidingsroute. En we gaan ook zorgen dat er goede communicatie omheen plaatsvindt. En daar ook overleg over hebben met de Fietsersbond. Want de Fietsersbond is wat dat betreft altijd een belangrijke sparringpartner voor ons in deze. En die kijkt ook altijd kritisch met ons mee. Geeft vaak goede tips. Eén klein puntje nog. Ik zou bijna willen zeggen, het gaat hier over fietsers. En fietsers, u heeft het over de snelste route tussen A en B. Fietsers koesteren ook een zekere autonomie als het gaat om weggebruik. Laat ik het zomaar even omschrijven. Dus het is nooit helemaal te vermijden dat ze gebruik zullen maken van de busbaan. Maar we gaan er alles aan doen om het op een veilige manier te regelen.
Meneer Van Waarden, heeft u nog een aanvullende vraag?
Ja, dank voor uw heldere antwoord, wethouder. En aanvullend, in feite, dat geeft dat zelf ook al aan. De communicatie, dat klinkt mij goed in de oren om daar aandacht aan te besteden. Ik kan me voorstellen dat een stukje in de krant met een foto erbij, want daar rijden zoveel fietsers en die zullen niet allemaal op de website en op de borden kijken. Dus dat we gewoon even met z'n allen kunnen lezen van, oh ja, daarom is het nog gesloten, want veiligheid staat uiteraard voorop.
Nog een reactie?
Ja, voorzitter, heel kort. Ik ben het volstrekt met de heer Van Waarden eens. Kijk, we hebben van de zomer, toen de stationstunnel dicht was, hebben we ook een uitgebreide communicatiecampagne gedaan. En toen was na een week of anderhalf iedereen gewend. En dat gaan we nu gewoon weer doen.
Dank u wel. Meneer
Nanninga,
sorry. Ja.
Dank u wel, voorzitter. Ik wou er graag even op aansluiten. Hoe lang gaat dit nog duren, deze werkzaamheden? En komt er uiteindelijk een mooi royaal fietspad voor terug?
Ja, voorzitter, het lastige antwoord is nog een jaar of 10. Kijk, we gaan natuurlijk, en we gaan dat busstation is misschien wel de minst spannende en grote opgave die we daar gaan aanpakken. Daarna gaan we een fietsenstalling voor 5000 fietsen onder de grond bouwen. We gaan daar op het terrein 3 bouwblokken neerzetten. En een heleboel nieuwe woningen en bedrijven, bedrijfsruimte. Dus de komende 8 à 10 jaar is en het eerste stuk, daarna gaan we met de Koninginnenweg aan de slag, maar laten we zeggen de eerste 5, 6 jaar, is het daar een bouwput en is het voor fietsers, voetgangers, automobilisten en bussen hinkstap springen. En dat vraagt dus om communiceren, steeds maar duidelijk maken van nu ziet het er zo uit, dan gaat er dit gebeuren, dan gaat er dat gebeuren. Maar we zullen even door de ellende heen moeten voordat we straks daar een strak fietspad hebben liggen. Maar dat komt er wel.
Nou, we gaan door naar de volgende vraag.
Voorzitter, zou ik nog een hele korte aanvullende vraag mogen stellen?
Ik heb net dan de heer Vonk, die wilde ook een vraag stellen en toen heb ik het ook afgewezen. Dus dat doe ik nu ook. Ah. Sorry. We gaan naar de volgende vraag van GroenLinks aan wethouder Heller over vitamine D. Niet meer vergoed vanuit het basispakket. De heer Lomans, wilt u de vraag toelichten of kan de wethouder overgaan tot de beantwoording?
Voorzitter, volgens mij zijn de vragen helder, dus graag de beantwoording.
Sorry. Wethouder Heller, aan u het woord.
Dank u, voorzitter. De vragen zijn inderdaad helder. Het voornemen is ons bekend. Het Zorginstituut heeft dit geadviseerd. Een belangrijk argument daarbij is geweest dat men heeft geconcludeerd dat de kosten zeer gering zijn van vitamine D gebruik. En dan komt men tot een bedrag van €7,30 per persoon per jaar. Dus dat is even snel gerekend 61 cent per maand. En dat zou dan in exceptionele gevallen kunnen uitschieten richting €79 op jaarbasis. Maar in principe zou dat in normale gevallen rond die €7,30 moeten liggen. En dat is een belangrijke overweging geweest om inderdaad voor te stellen om vitamine D uit het basispakket te halen. Nou, van daaruit lijkt daar niet direct reden te zijn of voor zorg bij de doelgroep. En in die zin voor geen compensatieregelingen. We weten ook dat we juridisch vrijwel geen ruimte hebben om bijvoorbeeld in ons minimabeleid daar compensatie voor te bieden. Dat heeft ermee te maken dat de basisverzekering de voorliggende voorziening is. Dat als in dat kader een afweging wordt gemaakt ook om iets niet te vergoeden, dat je daarmee in feite geen rechtsgrond hebt om dat in je minimabeleid wel te doen. Ik moet daar meteen bij aantekenen dat wanneer er mensen zijn die door een zeer specifieke persoonlijke omstandigheid, en dat kan een aandoening of een ziekte of een specifieke behandeling zijn, met exceptionele kosten te maken hebben, dat je dan altijd door middel van individualisering daar een oplossing op maat voor kan bieden binnen de bijzondere bijstand. Laat onverlet dat ik graag wil kijken, dus niet zozeer of we in het minimabeleid iets kunnen doen, want daarvan kan ik op voorhand al zeggen dat die kans op succes vrijwel nul is. Maar we hebben een collectief aanvullende ziektekostenverzekering. We gaan eind dit jaar weer met de ziektekostenverzekeraars in gesprek over het pakket onder andere. Dus daar wil ik hem in meenemen. En ik wil kijken, we hebben een bestaande regeling voor chronisch zieken en gehandicapten. Of daar wellicht nog een mogelijkheid in is. Dus die twee zaken, die wil het college zeker bekijken.
De heer Lomans, heeft u nog een aanvullende vraag naar de beantwoording van de, naar het antwoord van de wethouder?
Nee hoor, dank u wel, voorzitter. Dit lijkt me voldoende voor nu.
Oké, dank u wel. Dan ga ik naar de volgende vraag. De vragen van GroenLinks aan wethouder Schepers over rooien van bomen aan de Sterrenlaan. Volgens mij hoef je die vraag ook niet toe te lichten. Toch? Of... Ja. Op... toelichten. Nou, gaat uw gang.
Nou, misschien, voorzitter, heel kort. Deze vragen komen naar aanleiding van berichten uit de buurt dat zij zich toch wel heel erg zorgen maken over de toekomst van deze bomen, die er toch echt alweer lange tijd staan en zich ook wel een beetje overvallen voelen door dit proces. Vandaar deze vraag.
Het woord.
Voorzitter, dank u wel. Laat ik beginnen te zeggen dat ik heel goed begrijp dat de bewoners zich overvallen voelen. De reden dat dit gebeurt heeft te maken met het feit dat we in de Sterrenlaan de riolering gaan vervangen. Dat doen we elk jaar, zijn er een paar straten aan de beurt. En we zijn nu met de Boomberg bezig en de Sterrenlaan, daar gaat de riolering vervangen worden. En we hebben al een jaar of 2 geleden zijn we dat, dat doen we altijd in participatie met de buurt, want dan kan de buurt ook meepraten over de herinrichting van de straat. Toen hebben we met de buurt erover gesproken en toen leek het erop dat de bomen konden blijven staan. Inmiddels is het zo dat we Op het moment dat we aan de slag gaan met het maken van een ontwerp, dan komen ook onze specialisten kijken. En in die tijd zijn we tot de conclusie gekomen dat de werkzaamheden aan de riolering, dat die dusdanig belastend zijn voor de bomen, dat we ze niet op een veilige manier kunnen laten staan. En waar heeft dat nou mee te maken? Zonder al te veel in detail te treden, maar het zijn zogenaamde valse acacia's. Die wortelen heel erg strak omlaag. Die houden niet van asfalt, dus die wortelen bijna verticaal naar beneden. En het probleem zit erin, als je een riolering in het midden van de straat legt, dan moet je ook aansluitingen maken naar de huizen. En het punt is, die huisaansluitingen, die moeten door die haag van wortels heen. En daarbij gaan wortels geraakt worden, daarbij gaan wortels beschadigd worden. En het probleem is, die straat die is zo'n 100 jaar oud. Die bomen zijn inmiddels ook 100 jaar oud. Een stuk of 3 bomen zijn ook niet meer zo goed, maar de meeste bomen zijn eigenlijk nog heel gezond. Maar het probleem is, als je die wortels beschadigt, dan worden die bomen instabiel. En we hebben recent helaas gezien aan de Hyacinthelaan, naar aanleiding van de storm Younes in februari, wat de consequenties daarvan kunnen zijn. Ja, daar is 1 boom omgevallen. Gelukkig is daarbij niemand gewond geraakt. Maar we hebben toen geanalyseerd en er moesten alsnog 15 extra bomen omgezaagd worden vanwege die instabiliteit. Dus het is echt een veiligheidsissue. We verwachten gewoon dat die bomen, dat die wortels dusdanig geraakt worden. Je moet je voorstellen, bij een boomgeld wat je boven de grond aan kruin ziet, dat zie je ook onder de grond. Dus die structuur die wordt instabiel. En dan wordt het een veiligheidsding. En we hebben onze eigen bomen-expert heeft ernaar gekeken. We hebben een extern boomspecialist hier ook naar laten kijken. En die komen alle twee tot dezelfde conclusie. En dat is een andere conclusie dan we eerder hadden getrokken. En ik begrijp dat dat voor de buurt heel pijnlijk is. En dat vind ik ook ontzettend vervelend. En dat is zuur. Maar tegelijkertijd, omdat het over veiligheid gaat, is het wel echt een ding. En dat is ook de reden. Hè. Deze bomen die zijn bijna 100 jaar oud. Die kun je ook niet meer terugplanten. Dat is niet te doen. Het is ook zo'n groot wortelnetwerk dat onder de grond ligt. Dus dat is niet te doen. Het idee is dat we...
dat je af moet ronden. Wil
ja. Het idee is uiteraard dat er wel nieuwe bomen terugkomen. En dat gaan we ook in overleg doen met de buurt. Die komen aan één kant van de straat. Dat heeft ook weer een reden. Kijk, de Sterrenlaan is een straat die is 100 jaar geleden ontworpen. Toen waren de eisen wat minder streng. Maar het is een hele smalle straat, net iets breder dan 9 meter. En er ligt een gasleiding. En je mag tegenwoordig geen bomen planten binnen een straal van 2 meter van die gasleiding. Nou hebben we dat in overleg met de nutsbedrijven wel tot 1,25 meter terug kunnen brengen. Dat we in ieder geval aan één kant van de straat nog wat kunnen doen. Maar daardoor past het maar aan één kant van de straat. En als u dan vraagt van ja, hoe zorgt u dat het groen op peil blijft? Nou, daar doen we binnen de mogelijkheden die er zijn alles aan. Maar tegelijkertijd, ja, als die bomen daar straks weg zijn, gaat dat wel doen wat doen met het beeld van de straat. En dat snap ik, dat is vervelend, maar dat is ook onvermijdelijk. Dat gezegd hebbende, heb ik wel gevraagd aan alle mensen die wat van riolering en bomen en ondergrondse kabels weten, om toch nog één keer echt op boomniveau te kijken, van kunnen we niet toch kijken of we een deel van die bomen misschien kunnen laten staan. En ik wil daarbij heel erg waken voor valse verwachtingen. Want dat hebben we al een keer eerder gehad.
Wethouder Schepen, wilt u het even kort houden?
Ja, zeker, voorzitter, maar het is wel complex. Waken voor valse verwachtingen. Maar we gaan een aantal scenario's uitwerken. En die gaan we na de zomer aan de bewoners voorleggen. We hebben dat vanmiddag ook met ze besproken. Dus we zijn ermee bezig. Het is riskant, het ziet er niet heel goed uit. Maar we gaan ons best doen.
De heer Loomans. Heeft u een aanvullende vraag naar het antwoord van de wethouder?
Ja, dank u wel, voorzitter. Nog 1 aanvullende vraag. En dank voor deze beantwoording. Dat maakt in elk geval helder. Fijn ook dat het naar de bewoners wordt gecommuniceerd. Ik vroeg me nog af, de bomen die niet kunnen worden herplant in deze straat, zou die nog ergens anders in Hilversum kunnen herplanten? Zorgen dat het bomenpeil wel op peil blijft.
Nee, dat is heel... Kijk, deze bomen zijn bijna 100 jaar oud. En een boom van 100 jaar oud die je weghaalt, je kan zo'n boom ook niet meer uit de grond halen. Daar is hij gewoon te groot voor en daar is het wortelnetwerk te groot voor. We hebben wel, net als iedereen in Hilversum die een boom rooit, een herplantplicht. Dus voor elke boom die er netto vanaf gaat, planten wij wel weer een boom elders terug, maar dat is helaas een kleinere boom.
Mag ik nog een korte toelichting vragen, voorzitter?
Ja,
ik heb nog twee vragen op de agenda staan. En
het is een hele korte.
Ja, een korte? Ja. Nou, vooruit dan maar.
Bij het vernieuwen van die riolering worden dan tegelijkertijd ook de huisaansluitingen vernieuwd? Of blijven die liggen en worden die weer op het nieuwe riool aangesloten?
Nee, voorzitter, dat is precies wat ik in het begin zei. De huisaansluitingen worden ook vernieuwd. En dat is nou juist waar de pijn zit. Daarvoor moet je door die wortels.
Voorzitter, mag ik wat vragen?
Wacht even. Nou, mevrouw Duurlager, die was even voor. Dus die laat ik even. Stel maar uw vraag, mevrouw Duurlager.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou weet ik niet of het exact deze bomen zijn, maar ik heb me wel eens laten vertellen dat bij sommige boomsoorten, en wellicht dus ook de acacia, op het moment dat je daar de wortels gaat aantasten, en zeker omdat je ze gaat kappen, dat dit boomsoort tot 25 meter ver gewoon weer opnieuw spontaan uit de grond komt. Is dat bij deze boomsoort onderzocht?
Nou, voorzitter, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar ik kan u verzekeren dat het is nogal, ook al is het de boomberg, maar daar in de buurt zijn het vooral veel stoepen en wegen. Dus de kans dat daar spontaan ineens nieuwe acacia's uit de grond komen, die acht ik wel heel beperkt.
Mevrouw Jansson.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had een vraag van orde. Ik dacht dat we tot 8:30 de tijd hadden. Dus dan hebben we toch nog een half uur.
Ja, dat klopt ook tot 8:30. Maar als we te lang uitweiden, dan gaat het langer duren. Dus vandaar dat ik het even, dat ik even wat streng ben.
Mag ik ook een korte vraag van orde doen dan nog? Als er dan straks nog tijd over is, zou ik dan nog maar vragen mogen stellen?
Nou, u mag de vraag, meneer de heer Vonk, u mag hem nu meteen stellen.
Ja, het gaat dan nog wel over onderwijs. Ik mag dan nu gewoon, geweldig. Nou ja, ik had een heel korte vraag. U heeft het steeds over maatregelen op nou, laat ik even noemen, zwarte scholen. Maar zou u ook eens willen kijken om de zogenaamde witte scholen ook te betrekken bij, om de segregatie tegen te gaan? Hè? Een heleboel witte leerlingen, ik werk zelf op een witte school, zien alleen maar schoolvoetbalkinderen van een andere kleur. En ik denk dat het heel goed is om daar eens naar te kijken, om dat ook in te zetten om die segregatie tegen te gaan. Als u dat mee zou willen nemen, zou ik dat goed vinden, denk ik.
Wethouder Hudding.
Ja, ik wil er toch even op reageren, want uiteraard geldt segregatie breed. Hè? Dat is niet voorbehouden aan witte of donkere. Dat is ook voor kinderen met een achterstand, maar op een andere manier, een beperking of wat dan ook. Het geldt echt breed voor het onderwijs.
Nee, dan begrijpt u mij niet, denk ik. Kijk, je kunt alleen maar op de zwarte scholen inrichten om de problemen op te lossen. Maar ja. Ik denk dat je het breed moet betrekken, ook witte scholen en witte docenten. Om zo te zeggen, op die scholen erbij, om ervoor te zorgen dat segregatie wordt opgelost in Hilversum. Dat is eigenlijk mijn vraag.
Ja, maar die beantwoording klopte wel, want wij zetten dit breed in.
Ja, ik denk dat
dus
we langs elkaar heen
praten,
maar ik spreek u vrijdag op mijn school en dan zal ik het u nog eens uitleggen wat ik bedoel.
Ik begrijp het niet.
Jullie bedoelen hetzelfde.
Ja, volgens mij bedoelen hetzelfde. Ja.
Dan gaan we naar de vraag van Hart voor Hilversum aan wethouder Schepers over veiligheid speelplekken. Mevrouw Jansons, wilt u de vraag toelichten?
Nee, ik wacht de beantwoording af. Dank u wel.
Dan geef ik het woord aan wethouder Schepers.
Voorzitter, dank u wel. Ik moet bekennen, ik vond dit een hele ingewikkelde vraag. Want de aanleiding is natuurlijk onbeschrijfelijk verschrikkelijk, dat kan ik niet anders zeggen. Ik lees, moet ik bekennen als vader, dit soort krantenberichten eigenlijk nooit, omdat ik het altijd dusdanig erg vind dat ik denk van nou, dat laat ik maar even aan me voorbij gaan. Maar de casus waar het hier om gaat is, en de vragen raken denk ik aan iets heel fundamenteels, namelijk het soort samenleving waarin we leven. En we hebben in Hilversum een heleboel speelplekken. U schrijft zelf, het zijn 181 en die liggen bijna allemaal in een woonwijk. En bijna allemaal kijken daar huizen op uit. Dus je zou zeggen, nou dan moet het goed komen. Maar het probleem wat hier gebeurd is, kan natuurlijk overal gebeuren. Dat kan ook op woensdagmiddag gebeuren op een speeltuin waar allemaal huizen omheen liggen. Maar als iemand in staat is het vertrouwen van een kind te winnen, dan gebeurt dit ook als er toezicht is. In dit geval waren het notabene vriendjes van die die arme jongen die eromheen stonden en die dachten het is allemaal oké. En we kunnen alle speeltuinen voorzien van tientallen camera's en we kunnen de bewakers neerzetten. Maar creëer je dan denk ik een vorm van schijnveiligheid. En B, kom je dan denk ik terecht in het soort van samenleving waar we met z'n allen niet in terecht willen komen. Dus ik kan u aangeven, we hebben die meldingen over onveiligheid op speelplekken. We hebben de afgelopen 3 jaar in ieder geval die meldingen niet binnengekregen. Maar dat zegt ook helemaal niks. Eén verschrikkelijk rotte appel in de samenleving kan dit ook in Hilversum, ook bij een speeltuin midden in een woonwijk kan dit gebeuren. Dus de vraag is, wat kunnen we doen? Ik vrees dat hier in een vrije samenleving als de onze niet zo heel veel aan te doen is. Het is belangrijk dat ouders gesprekken voeren met hun kind. Van wanneer denk je dat het niet oké is? Als je denkt dat het niet oké is, loop weg, ren weg, zet het op. Ga schreeuwen, ga roepen, ga slaan, ga schoppen. Dat soort gesprekken moeten door ouders gevoerd worden. Maar als we in een samenleving wonen waar je je kind van 9 niet meer zelf naar een speeltuin kan laten gaan, dan wordt het wel een hele nare samenleving. Hoe erg dit ook is, maar ik ben bang dat het vanuit een toezichthoudende vorm of rol van een gemeente, dat dit niet te voorkomen is.
Mevrouw Jansson, heeft u hier nog een aanvullende vraag? Naar aanleiding van het antwoord van de wethouder.
Nee, mijn fractie had het ook niet over cameratoezicht, want dat is ook niet iets wat wij zouden willen. Nee, dank u wel.
Nou, dan gaan we naar de volgende. Wilt u daar nog op reageren? Of? Nee?
Nee, er werd gevraagd naar mogelijkheden, maar die zien we dus niet, helaas. Het is heel onbevredigend. Maar.
Dan gaan we naar de vragen van Partij van de Arbeid. Aan wethouder Walters over zelfbewoningsplicht. Wethouder Walters, aan u het woord.
Ja, dank u wel. De PvdA vraagt bij de Prins Bernhardstraat is een 5-jarige termijn gedaan voor de zelfbewoningsplicht en de antispeculatiebeding. En waarom kiezen we voor de Wiebertjesfabriek voor 3 jaar? Bij de Wiebertjesfabriek worden wat woningen met wat beperkte omvang gebouwd. Dus die zijn echt voor 1- en 2-persoons huishoudens. En we denken dat die vooral geschikt zijn voor starters. En starters maken ook snel weer een volgende stap en die willen we ook niet klemzetten. Dus hebben we gemeend dat met 3 jaar dat ze dan ook weer een volgende stap kunnen nemen. Aan het eind van dit jaar komt de opkoopbescherming ter besluitvorming. Dus als zij die stap nemen, dan geldt ondertussen, is onze verwachting, de opkoopbescherming. En daarmee is het dus ook die antispeculatie en de zelfbewoningsplicht geregeld. Dus als zij doorstromen, is er niet sprake van beleggers die het opkopen voor winst. Dat is ons antwoord.
Mevrouw Kalk, heeft u nog aanvullende vragen?
Zeker. In de commissie is het toch iets anders uitgelegd, mevrouw Walters. En ik ga even dat proberen samen te vatten. Je hebt de Wiebertjesfabriek en je hebt de Prins Bernhard. Beide zijn met elkaar in samenhang ontwikkeld. En beide zijn beide voldoen niet aan de woonvisie en voldoen niet aan het woonprogramma van 31 sociale en 50% middenhuur. Daar is sociale koop voor in de plaats gekomen, wat je daar ook verder van vindt. Maar als argument werd toen gebruikt, u moet dat bij de raad, u kunt dat best wel accepteren, want we doen de zelfbewoningsplicht voor 5 jaar. En dat is toch een ander verhaal dan dat u nu vertelt. En op basis van dat eerste verhaal heeft de raad daar ook mee ingestemd. Want dat was de informatie die wij op dat moment hebben. En nu blijkt dus dat die saldering en dat vasthouden aan die 5 jaar termijn is losgelaten. En uw argument van het gaat om starterswoningen, het gaat om sociale koop. En dat zijn niet per definitie alleen starters. Het zou voor het hele project gelden. Dus ik heb dan toch wel graag dat u daar nog eens goed naar kijkt. Want dit is niet conform de afspraken die met de raad daarover zijn gemaakt.
Kijk, het gaat om sociale koop, maar het gaat om kleine woningen. En het gaat om 1- of 2-persoons huishoudens. Dat volgt daaruit. Dus het is sociale koop. Je kan verwachten dat daar veel starters in zitten. Dus vandaar dat wij deze keuze hebben gemaakt.
Je kunt net zo goed beargumenteren dat er veel ouderen gaan wonen.
Mevrouw Kalk, via de voorzitter graag. Ja?
Voorzitter, mag ik reageren?
U krijgt het woord.
Dank u wel. Je kunt net zo goed beargumenteren dat er veel ouderen gaan wonen, want dat was ook het argument wat in de commissie toen is gegeven.
Ja, we denken nu toch dat het veel starters zijn en dat we daarom de kortere termijn hebben hanteren.
De heer...
waar is die verwachting dan precies op gebaseerd, voorzitter? Ik weet even niet hoe ik dit doe, maar de vraag is in ieder geval, waar is die verwachting dan specifiek op gebaseerd?
Die is gebaseerd op het feit dat het kleine woningen zijn en sociale koop. Het past natuurlijk ook van de mensen die uit huis willen of werken en een eigen woning willen. Dus wij denken dat die veel gekocht worden door starters. Daar is de verwachting op gebaseerd, meer niet. Het zijn geen woningen met een lift of zo, dus het is ook niet ingericht voor ouderen specifiek.
Mevrouw Kalk, wilt u hier nog op reageren?
Nou, ik wil hier wel graag op reageren, maar ik weet niet of dit nog past in het kader van het vragenuur. Maar wij worden als commissie, als raad geconfronteerd met een plan wat afwijkt van de woonvisie, wat afwijkt van het woonprogramma zoals afgesproken is. Er wordt ons gezegd van dat geeft niet, want er wordt gesaldeerd van twee projecten. Daarmee voldoen we nagenoeg aan de woonvisie, dat is er letterlijk gezegd. In de commissie is niet gesproken over dat het ene project voor starters zou zijn. Dat is dus nieuwe informatie. Er is wel gesproken over een zelfbewoningsplicht van 5 jaar. Ik hecht gewoon aan dat de informatie overal consistent is en hetzelfde is. Als wij op dat moment hadden geweten dat de Wiebertjesfabriek vooral starterswoningen zouden zijn, hadden wij daar anders tegenaan kunnen kijken.
Waar het in de commissie over ging, is over het salderen. Dat we de 33%, de 50% halen. Dat halen we gewoon. Dat was de kern van het besluit. Het ene salderen met het andere. Dat er een afwijking is in de jaren, dat was niet de kern van het besluit. Maar dan nog kan dat voor u een reden zijn geweest om anders te stemmen, maar dat was niet de kern.
Mevrouw Kalk.
Ja, voorzitter, er wordt niet voldaan aan de 1/3 sociale huur, want in beide projecten wordt geen sociale huur gebouwd. Dat was ook de reden waarom de afwijking van de zelfbewoningsplicht voor 5 jaar zou gaan. Dus sterker nog, er is met de wethouder gesproken over het verschil in sociale huur en de bescherming door de doelgroepenverordening, waarom dat die 25 jaar blijft versus de zelfbewoningsplicht van 3 jaar. En toen is gezegd van nee, we doen hem voor 5 jaar, dan komen we u een beetje tegemoet. Maar het is niet, er worden daar geen sociale huurwoningen neergezet.
Nee, dat snap ik. Maar het ging over het sociale aspect. Dus het is hier sociale koop, maar het ging wel over het salderen. Dat was het issue. Ik denk dat we het hier maar even mee moeten afronden.
Dank u wel.
Voorzitter, ik denk dat we hier dan apart nog een keer op terug gaan komen.
Dat is prima dat jullie er nog op terugkomen. Het is niet gebruikelijk, maar ik wil eigenlijk de heer Nanninga nog een kans geven om zijn vraag te stellen. Want ik heb iedereen al een vraag laten stellen. En bij deze, meneer de heer Nanninga.
Ik heb eigenlijk geen vragen meer. Nee. De heer Deen.
Nou, ga ik de tijd dan gewoon even volpraten. Dat is prima. Dank u wel, voorzitter. Nee, we hadden het natuurlijk over het fietspad bij het stationsgebied, wat er nu zo mooi uitziet dat iedere fietser daar heel graag overheen wil fietsen. En in die zin is het ook wel is het signaal van de wethouder dat die eigenlijk voor 6 jaar niet gebruikt kan worden. Nou, ik schrik er niet van, maar dan denk ik, oh, dat is echt, het is ergens jammer. Maar mijn suggestie aan de wethouder was communiceren is heel goed, maar de gemiddelde fietser leest misschien ook het krantje niet. Dus zet er gewoon inderdaad een bord neer met de reden en de, waarom het niet gebruikt kan worden. Want het ziet er zo mooi uit. Het is heel uitnodigend.
We zijn aan het einde gekomen. We zijn heel snel door de vragen heen gekomen. Ik was wel een beetje te streng. Ik had eigenlijk nog veel vragen kunnen stellen, maar helaas. Nou, dan dank ik u hartelijk voor uw aandacht en sluit dit vragenuur. Dank u wel.